Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 66 het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juich met blijde galmen. De grote schepper van het heelal, zing de Heer zijns naams met dankbare psalmen. Verhef zijn roem met lofgeschal. En het tweede, alt aardrijk, smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Psalm 66, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, aan ons zal worden gelezen uit Gods woord, uit het boek der Handelingen. Het 19e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20. Dus Handelingen 19, de versen 8 tot en met 20. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, noch gij, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: gij zult niet stelen. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder Handelingen 19, de versen 8 tot en met 20. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk, 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren Jezus hoorden, bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweedoeken en gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommigen van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heeren Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus, dien Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gijlieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen. En hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen, en de naam des Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele dergenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 21, vers 5, 8, 11 en 13. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Uw sterke hand zal onverwacht, want tegen u heeft dit geslacht een goddeloos kwaad besloten. En verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zijn de versen 5, 8, 11 en 13 uit Psalm 21. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen de stof uit Handelingen 19 vervolgen over Paulus in Efeze. En dan nu Handelingen 19, de tekst vers 13 tot en met 20. En we lezen als uitgangspunt vers 17. Handelingen 19, vers 17. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen. En de naam des Heeren Jezus werd groot gemaakt. Middelaarsmacht in Efeze. De naam van de Heeren Jezus misbruikt. Vers 13 tot vers 13 en 14. De naam van de Heeren Jezus geroemd. Vers 15 tot en met 17. En de naam van de Heeren Jezus verbreid. Vers 18 tot en met 20. Dus middelaarsmacht in Efeze. En dan gaat het over de middelaar, de Heere Jezus. En dan zien we de naam van de Heere Jezus misbruikt, de naam van de Heere Jezus geroemd en de naam van de Heere Jezus verbreid. Paulus in Efeze, in het zuidwesten van Klein-Azië, wat nu Turkije is. En daar heeft hij de Johannesdiscipelen ontmoet. We hebben dat vorige week gehoord. En hij stelde aan hen de vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En toen moesten die mensen, die kinderen des Heren, met hun gemis tevoorschijn komen. Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Natuurlijk, ze waren wel geleid door de Heilige Geest, maar die krachtige doorwerking hadden ze niet in hun leven, omdat ze niet wisten dat de Heilige Geest was uitgestort daar op de Pinksterdag. En toen mocht er dat doorbrekende genadewerk komen, waar ze vervuld werden met de Heilige Geest en ze ook profeteerden als een teken van de vervulling met die geest. En zo gebeurde daar dat wonder in Efeze. Dat werk van Gods genade mocht er aan het licht komen. En Paulus, hij is er langere tijd geweest. En hij is gewoon gaan preken. Want dat is toch het middel wat de Heere geeft. De prediking van zijn woord. En we hebben dat gelezen. Hoe Paulus, jongens en meisjes, daarin, ja natuurlijk eerst die Joodse synagoge in Efeze gaat preken. En dan lezen we dat daar tegenstand komt op den duur. Zoals we dat steeds maar lezen in de handelingen, ook van het Joodse volk. Want als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren, lezen we in vers 9. Dan is er eigenlijk een moment gekomen dat Paulus niet langer meer in die synagoge kan preken. En dan is daar een oplossing, want dan mag hij daar gaan preken buiten de synagoge, dagelijks handelend in de school van een zekere tyrannus. Waarschijnlijk een welsprekend man geweest, een leraar deze tyrannus, die zijn school ter beschikking stelde. Sommige verklaarden zeggen dat hij 's morgens daar de lessen gaf en dan de rest van de dag was die school beschikbaar, die ruimte beschikbaar voor Paulus. En dagelijks heeft hij daar het woord gepreekt en de Heere heeft het rijk gezegend, want zo lezen we dit geschieden 2 jaar lang. Zodat allen die in Azië woonden het woord des Heeren Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. Dan wordt het woord uitgebreid onder de prediking van de apostel in die hele provincie Azië of Azië. Niet alleen in Efeze, maar ook in de buurt van Efeze. En er komen tekenen, genezingswonderen, zieken worden genezen, boze geesten worden uitgeworpen, vers 11 en 12. En dan gaan we lezen van de tegenstand die er ook is. Want waar de Heere zijn kerk bouwt, zijn gemeente bouwt, daar bouwt de duivel, de Satan, zijn kapel ernaast. We kennen die uitdrukking wel. Dus de Heere bouwt zijn kerk en de duivel die bouwt daar een klein kerkje, een kapelletje naast. Dat is altijd zo. Gods werk komt altijd in de strijd. Maar de naam van de Heere Jezus staat boven alles. En dan drie keer in dit gedeelte wordt die naam genoemd, de naam van de Heere Jezus. Kijk maar in vers 10, in vers 13 en in vers 17, de naam van de Heere Jezus. En de naam, dat betekent zijn persoon, zijn kracht, zijn gezag. He, zoals wij, als we de naam van iemand in gedachten hebben, iemand die heel belangrijk is op de wereld, dan heb je die persoon in gedachten en ook zijn naam, maar dan denk je ook aan zijn macht. Als ik de naam bijvoorbeeld van de Amerikaanse president noem, Trump, dan denken we aan ja, die persoon en die macht die hij heeft en wat hij doet. En zeg ik bijvoorbeeld Poetin, dan hebben we weer een andere gedachte. Maar nu gaat het over hem die hoger is, de overste van de koningen der aarde, de naam van de Heere Jezus, zijn persoon, zijn kracht. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De naam van de Heere Jezus misbruikt. Laten we eens zien hoe dat hier in Efeze toegaat. We lezen in vers 13, en sommigen van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heeren Jezus te noemen. Omzwervende Joden. In Thessalonica, tegenstand van het Joodse volk. Berea, Korinthe, hier ook in Efeze. O, iedere keer als we dat lezen, dan moet dat Paulus toch wel ontzettend veel verdriet gedaan hebben. Dat nu juist de meeste tegenstand kwam van zijn eigen volk, het beminde volk om der vaderen wil. En wat moet het ook in deze geschiedenissen en bij deze preken ons gebed zijn of de Heere deksel ook van het Joodse volk van het aangezicht wil wegnemen. En ze wil bekeren zoals de Heere dat ook belooft in zijn woord. Maar hier ook de tegenstand. En dan sommige omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders. Wat zijn dat voor mensen? Duivelbezweerders. Die stonden dus in contact met de Satan, de tegenstander van God, de duivel, de diabolos. En die had je daar nogal in Efeze. De duivel ontplooide vooral in Efeze heel veel macht. Als je de brief van Efeze leest, en dat moet je altijd maar doen, gedeelte van Efeze hier in Handelingen en dan de brief van Efeze erbij, dan lees je over, ja, Efeze 2 bijvoorbeeld, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En in Efeze 6, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. In de tijd van de Heere Jezus, toen de Heere Jezus op aarde kwam, dat weten we, was de duivel ontzettend actief. Heel veel bezetenheid kwam voor. De duivel die spande alle macht in, al zijn kracht tegen de naam van de Heere Jezus. En ook in die tijd na Pinksteren, de tijd van de handelingen, geloof dat de duivel actief geweest is. En zo is dat nog, als de Heere ergens werkt en krachtig werkt, dan zal de duivel ook heel actief zijn. En zal hij proberen om dat werk van de Heere tegen te staan, tegen te houden. Dan zal hij proberen dat alles in de war te schoppen. Hier ook. Deze landlopers, zo noemt Calvijn ze, deze duivelbezweerders, landlopers, die zijn bezig met uitdrijven van boze geesten. Ze doen het na. Kijk, Paulus die mag dat doen in de naam van de Heere Jezus. En waarom mag Paulus dat doen? Wel, dat was vooral verbonden aan die eerste tijd, hè, dat dat woord gevestigd werd, dat evangelie gevestigd werd. En dan kwam het zo voor dat er die tekenen waren tot bevestiging van dat woord. Want als Paulus dan die boze geesten, die duivelen uitwierp, dan was dat eigenlijk de bevestiging van de kracht van de Heere Jezus, van de Heere zelf. Dat was ondersteunend aan de prediking. Dat niet alleen Paulus daar preekte in die school van Tyrannus, maar dat het ook bevestigd werd, dat woord waar was. En nu doen deze mensen het na. Wangeloof, zegt de kanttekenaar. Want die boze geesten lieten dat ook toe. Ze lieten zich toe uit te drijven, dat ze uitgedreven werden uit die mensen door die duivelbezweerders, door die landlopers. En zo kwam er verwarring in Efeze, want Paulus deed het in de naam van de Heere Jezus. En die mannen die deden dat ook, die duivelbezweerders, ook in de naam van de Heere Jezus. En dan begrijp je, dan gaat het door elkaar heen lopen. Want is dat dan hetzelfde Paulus en die mannen, die duivelbezweerders, die Joodse mannen? En Lucas zegt er nog bij, dat waren nu zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester. Dus het waren nog niet zomaar wat mensen. Dat waren mensen uit het hoge priesterlijk geslacht, zonen van Skeva, 7 mannen. En die hadden toch zeker beter moeten weten. Want die zonen van dat hoge priesterlijk geslacht, die kenden toch de boeken van Mozes heel goed. Deuteronomium 18 bijvoorbeeld. En daar staat: onder u zal niet gevonden worden. En dan staat er een heel rijtje met mensen. Maar ook een bezweerder die met bezwering omgaat, dat was door de Heere scherp verboden. En nu zie je hier die zonen van Skeva, ze gaan dat juist wel doen. Een bezweerder die met bezwering omgaat. Ze deden het. Het zijn wolven in schaapsklederen. Het zijn grijpende wolven. Het zijn handlangers van Satan die uiteindelijk het werk van de Heere tegenstaan in Efeze. De Heere werkt en Satan werkt er tegenin. En de duivel is actief, gemeente. En niet alleen hier rond het jaar 50 in Efeze. Maar ook nu in 2025, hij is zo actief. Gods woord zegt, de duivel weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. Jongens en meisjes, de duivel is net een leeuw, een verslindende leeuw. En dat zie je heel duidelijk in onze tijd ook. Occultisme, spiritisme, magie, hekserij, Satanskerk, dus wat betekent dat? Als de Heere, als de dienst van de Heere weggaat in een land, dan komen al dat soort dingen ervoor in de plek. Want die gaten worden door de duivel wel gevuld. En dan gaat de duivel juist daartegen in, hè, als een briesende leeuw. Maar soms komt hij ook als een engel des lichts, zegt de Bijbel. Ik heb een boekje in de boekenkast dat heet Duivels dichtbij. Een boekje voor jongeren geschreven, Duivels dichtbij. Dat is heel ontdekkend, dat boekje, want de duivel die zit heel dichtbij. Dan hoef je niet alleen aan Amsterdam of aan Rotterdam of aan grote steden te denken waar dat allemaal is. Hè? Maar dat zit ook hier zomaar heel dichtbij. Want de duivel die probeert alles te infiltreren, zijn invloed te laten gelden, te manipuleren, het anders te maken, onze gedachten te sturen, onze tijd in te vullen. En we moeten natuurlijk niet alles op de rug van de duivel schuiven, want we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Maar het is natuurlijk wel zo, gemeente. De duivel maakt overal gebruik van en hij sluit zo aan bij ons eigen leven. De duivel, de diabolos. En diabolos, dat is het Griekse woord voor duivel. Dat betekent hij die alles door elkaar heen gooit. En vooral één ding wil de duivel. De duivel wil je loskrijgen van God. En los van zijn woord. En niet denken aan de dingen van de eeuwigheid. En niet bezig zijn. Ja, hoe moet ik straks voor God verschijnen? Hij wil het eigenlijk altijd maar zo. Dat we los blijven van de Heer. Pas op voor dat gevaar wat zo dichtbij is. Ook nu, ook vandaag. Want stapje voor stapje neemt de duivel je mee. En straks zal hij lachen in ons verderf. En dan zegt hij, had je maar niet moeten luisteren. Overlos ons van de boze. Dat heeft de Heere Jezus leren bidden in het Onze Vader. En wat doen deze mensen? Er staat, ze hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen. Ze doen het dus na. Moet je voorstellen, Paulus die zegt dan, in de naam van de Heere Jezus ga uit van hem of van haar. En dat doen die mannen na. Wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. He, dat was de gewoonte, dan noemden ze de naam en in de naam van die persoon, die had een bepaald gezag, daardoor gingen die boze geesten weg. En dat heeft de Heere Jezus ook gezegd, he, dat ze dat moesten doen, die apostelen, die discipelen, die apostelen. Hij gaf hun kracht en macht over al de duivelen en om de ziekten te genezen. En heeft het gezegd, Matthäus 10, werpt de duivelen uit. En de 70 die uitgezonden waren in de tijd van de Heere Jezus, ze waren verblijd dat hun de duivelen onderworpen waren. En Paulus krijgt deze volmacht, ongewone krachten geschieden er door Paulus, vers 12. Ik zei het al die eerste tijd na Pinksteren, het woord werd bevestigd door die tekenen. En nu gaat de duivel het nadoen in Efeze. Weet je wat Luther zegt? De duivel is de aap van God. Nou, een aap die doet de mensen wel eens na. Nou, zo doet de duivel de Heere na. En hier in Efeze doet de duivel ook de dingen na van God. Paulus doet iets, de dienstknecht van God, en de duivel doet het na. Maar dat is dus namaak. Dat lijkt erop. Dat is niet echt. Hier de zonen van Sceva, ongeroepen, zonder opdracht. Ze doen het voor eigen voordeel. De kanttekenaar zegt, ze doen het voor eigen gewin. Ze doen daarmee gewin, ze willen er winst uit halen. Eigen eer, eigen liefde, wat is dat erg. Maar dat is ook voor ons een waarschuwing, gemeente. Dat onze godsdienst toch geen namaakgodsdienst zou zijn. Want kijk eens, die mensen die noemen wel de naam van de Heere Jezus. Maar ze kennen niet het werk van de Heere Jezus. En ze kennen uiteindelijk ook zijn persoon, de Heere Jezus zelf niet. Alles blijft op afstand. Jezus is voor hen een soort toverwoord. Ze zeggen, in de naam van Jezus die Paulus predikt. Maar ze kennen hem niet. Ze roemen hem wel met hun mond, maar hun hart houdt zich verre van Jezus. De naam Jezus is slechts een klank. Ze hebben hem niet nodig als zaligmaker. Gemeente, dat is een onderzoekend stukje, ook vanuit deze tekst. Ik kan de naam van Jezus noemen. Ik kan in de naam van Jezus roemen. Ik kan de naam van Jezus belijden. Ik kan mijn mond vol hebben over de Heere Jezus. Ik kan denken dat ik een band met hem heb en toch mijn hart is verre van hem. Dan moeten we ons onderzoeken, Jezus, dat is zaligmaker. Heb ik nu die zaligmaker nodig in mijn leven? En waarom heb ik die zaligmaker nu nodig in mijn leven? Voor mijn zonden, voor mijn schuld, voor mijn verlorenheid, voor die band met God te herstellen. Hoe ligt dat nu in uw, in jou, in mijn leven? Die zonen van Sceva, die hadden genoeg aan hun godsdienst, aan hun eer, aan hun roem, aan hun geld. En ze noemden de naam van de Heere Jezus en ze hadden er geen band mee. Maar Gods oprecht gemaakte kinderen, die kruipen naar God toe. En die zeggen ook vanmorgen, Heere, doorgrond mijn hart en ken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Doorgrond me, o God, en ken mijn gedachten. Het is toch niet genoeg dat ik de naam van de Heere Jezus noem, dat ik de naam van de Heere Jezus beleid, dat ik de naam van de Heere Jezus zomaar wat in mijn mond neem, maar dat het dan zal zijn, Heere, dat ik hem ook mag kennen. Dat ik hem nodig zal hebben voor mijn eigen hart en dat mijn godsdienst niet is een namaakgodsdienst. In Tolen had ik vroeger een predikant die had de oorlog meegemaakt. Was de oude dominee Mouw die in Putten gewoond had. Veel had meegemaakt in de oorlog. En als het dan over deze dingen ging, dan zei hij wel eens: surrogaat, die godsdienst is surrogaat. En surrogaat, ja, dat weten we misschien wel, hè? Dat was in de oorlog bijvoorbeeld, koffie, surrogaat koffie, dat was namaak koffie. En surrogaat tabak, dat was namaak tabak, dat leek er een klein beetje op, maar het was niet echt. En zo kan onze godsdienst ook surrogaat zijn, namaak zijn. En dat moeten we altijd, dat moet dat leiden tot zelfonderzoek. Of ik die levende band mag kennen. We gaan naar het tweede punt van de preek. De naam van de Heere Jezus geroemd. Vers 15 tot 17. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik. Zie je ze daar bezig, die zonen van Skeva in een huis, daar in Efeze. En ze noemen de naam van Jezus. En ze zijn daar bezig om die boze geest in die man uit te werpen. En plotseling begint die boze geest, de duivel, door die man te praten, door die bezeten man. En wat zegt die bezetene? Wat zegt uiteindelijk de duivel? Jezus ken ik. En Paulus weet ik. Maar gij lieden, wie zijt gij? Jezus ken ik. Hoor eens. De duivel kent Jezus. Kent de naam Jezus. Erkent in zekere zin de macht van de Heere Jezus. Dat moet de duivel gedwongen zeggen. De duivelen, ze geloven ook en zij sidderen. En Paulus weet ik. Die duivel weet ook van de macht en de bevoegdheid van Paulus, Gods dienaar. Maar gij lieden, wie zijt gij? Wat macht hebt gij om mij te gebieden? Kanttekening 29. Zo komt er die ontmaskering. Jezus ken ik. Die duivelen die kennen Jezus, maar ze hebben geen band met Jezus, ze hebben alleen vrees voor Jezus. Hier ligt het even op dat de duivel een overwonnen vijand is, hij heeft heel veel macht. Maar de duivel heeft echt niet alle macht. En Paulus weet ik, de duivel weet veel, maar de duivel weet niet alles. Hij weet wel heel goed wie Gods knechten zijn. Gods geroepen knechten die een volmacht hebben gekregen om te prediken, die weet hij wel te vinden, de duivel. Om hen te bestrijden, om hen te benauwen, om hen te ontmoedigen, om hun handen slap te maken. Of om aan de andere kant hen hoogmoedig, trots te maken. Maar altijd probeert hij om hun mond te snoeren, om hun woord tegen te houden. En daarom zegt Paulus in die Efeze brief, hoofdstuk 6, als het dan gaat over die geestelijke wapenrusting, ook die strijd tegen de duivel, dan zegt hij: o, bid toch ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. O, bid toch voor mij, zegt Paulus. O gemeente, mogen we dat Paulus ook nazeggen. Want de duivel weet Gods knechten ook mij te vinden, om, als het zou kunnen, de mond te snoeren en het voortgang van het woord te belemmeren. Op zoveel manieren kan de duivel dat doen. En hij heeft ons eigen hart er nog in mee. Luther zei eens, als de duivel rondom ieder huis een rondje loopt, dan loopt hij om de pastorie 2 rondjes. En zo is het ook. De duivel heeft het vooral op Gods knechten en ook op de ambtsdragers gemunt. En daarom, broeders, bid voor ons ook in de ambtelijke dienst. Hij weet ook wie Gods kinderen zijn. Hij kent ze, wie Gods kinderen zijn. Een kaper komt nooit op een leeg schip. Hij weet de zwakke plekken. De hoogmoed bij een kind van God. De twijfel. Of die boezemzonde die het dichtst bij je hart ligt. En hij speelt erop in, duivels dichtbij. Maar de duivel is in Gods hand. Echt waar, hij is een overwonnen vijand. Hij kan niet verder dan God het toelaat en dan God het toestaat. Want die naam van de Heere Jezus is boven de naam van Satan. En welke wolven er komen, maar niemand zal die schapen uit de hand van Christus kunnen rukken. Want kijk eens wat er gebeurt. En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen. En hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat ze naakt en gewond uit dat huis ontvluchten. De mens in welke de boze geest was, sprong op die mannen. O, wat krijgt die bezeten man een kracht? De duivel geeft hem als het ware een bovennatuurlijke kracht. Ik denk bijvoorbeeld aan die bezeten in Gadara. Wat had die man een geweldige kracht, een reuzenkracht. En terwijl die mannen, die Joodse mannen daar bezig zijn om die man, om die duivel uit te werpen in de naam van de Heere Jezus, dan springt die bezeten man op die zonen van Skeva en hen meester geworden zijn. Dan moest je voorstellen, die ene man, hij overmeestert die 7 mannen. Wat is die duivelse macht, een sterke macht. En hij kreeg de overhand tegen hen, hij overmeestert hen, alzo dat ze naakt en gewond uit dat huis ontvloden. Zonder kleren, zonder bovenkleren vluchten ze weg. Een schandelijke aftocht. De naam van de Heere Jezus boven de naam van Satan. De roem van de Heere Jezus, de naam van de Heere Jezus geroemd, ons tweede punt. Zo hebben we dat toch genoemd. En zo komt de naam van de Heere Jezus boven de naam van de duivel uit. Want hem is gegeven een naam die boven alle naam is. In zijn persoon, in de persoon van de Heere Jezus ligt kracht en macht. Namaak godsdienst wordt een keer ontmaskerd. Wat surrogaat is, dat wordt een keer als niet echt ontmaskerd. Namaakwerk doet straks naakt voor God wegvluchten. O gemeente, laten we daar even bij stilstaan. Die mensen die gaan naakt en gewond uit dat huis. Maar als wij dat kleed van Christus gerechtigheid niet hebben, dan zullen we straks ook naakt zonder kleed voor God staan. De Heere Jezus zegt het zelf. Dan zullen er in die dag veel zijn die zeggen, we hebben toch in de naam van de Heere Jezus van alles gedaan. Heere, Heere, we hebben toch in uw naam geprofeteerd. We hebben toch in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben toch in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Gemeente, dat uiterlijke, hè, dat zal ons niet helpen. Gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Beleden de naam van de Heere Jezus, onze belijdenis. Misschien aan het heilig avondmaal met de naam van de Heere Jezus alleen maar in onze mond. Dat zal ons niet helpen. We hebben dat bruilofts, we hebben dat kleed nodig, bruiloftskleed. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus hebben we nodig. Wat is dat? Nou, dat je als een arme verloren zondaar gaat leren wie de Heere Jezus nu is en wat zijn werk nu is. En dat je dat werk van de Heere Jezus, dat werk zo nodig hebt, dat Hij voor jou, voor u, voor mij in de plaats gaat staan, dat die plaatsbekleding, dat kleed van Christus gerechtigheid, dat ik ga leren mijn gerechtigheden. Zijn als een wegwerpelijk kleed. Daar kan ik niet mee voor God bestaan. Met alles van mezelf. Met mijn eigen godsdienst. Maar ik heb het werk van God nodig in mijn leven. Hier Satan, een man met een boze geest. Tegen Satan. Dat is ook nog zo'n les hier. Hè? Dan zegt de Heere Jezus. Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En als de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk bestaan? En zo krijgt zijn rijk hier een gevoelige slag. Zie je hier ook troost liggen? Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Want nu zit hier iemand vanmorgen in de kerk of thuis. Die zo aangevochten wordt. En die kan dat niet altijd onderscheiden. Die kan niet altijd zeggen dat is nu van de duivel en dat is nu van mij. Maar dat loopt soms ook zo door elkaar heen. Want de duivel weet uw zwakke plekken. Weet precies waarmee jij aangevallen kunt worden. En als je dat dan niet kunnen onderscheiden en als je dan onder moet liggen. Als die duivel dan zo ontzaggelijk veel macht heeft in je leven. Maar hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Smeek maar om dat verbrekende werk van de duivel voor uzelf. Maar ook voor een ander. Want misschien moet je dan wel zeggen, ach, dat werk van de duivel, dat is in mijn leven er ook. Ik ben nog een slaaf van Satan, er is niemand zo gebonden als ik. Als je daar nu mee zit, hè, vanmorgen in de kerk of thuis of waar dan ook, hoe moet dat nu in mijn leven verbroken worden? Ik hoor wel van Satan, ik hoor wel van de duivel, maar ik ben uiteindelijk ook nog in zijn macht. Of je topt of je worstelt met je kinderen of met je kleinkinderen of met anderen in je omgeving. Die zo nog in de macht van de boze zijn. O Heere, verbreek toch de macht van Satan. Want er is toch de naam van Jezus die boven alle naam is. Hij heeft toch alle macht, alle volmacht, alle gezag. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken. We lezen het in vers 17, die te Efeze woonden. En er viel een vrees over allen. En de naam des Heeren Jezus werd groot gemaakt. Dan gaan ze het zeggen, jongens en meisjes. Dan wordt het bekend, niet alleen daar in Efeze, maar ook in de buurt, wat er gebeurd is. Dat die zonen van Skeva, naakt, gewond uit dat huis zijn weggevlucht. En dat de naam van de Heere Jezus ver boven de naam is van de duivel. En dan komt er een vrees voor de naam van de Heere Jezus. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Werden nu al die mensen bekeerd? Kregen ze nu allemaal de vrezen des Heeren? Ach. Dominee Hogerland zegt in zijn preek hier over deze tekst. Hij zegt, daar zal slaafse vrees geweest zijn. Dus dat is geen echte bekering. Geen echte vrezen des Heeren. Maar ook wel kinderlijke vrees. Dat door deze gebeurtenissen het woord van Paulus, Gods woord door Paulus, nog krachtiger gezegend werd. Omdat mensen gingen zien, ja, maar die naam van de duivel, dat is uiteindelijk niets. Maar die naam van de Heere Jezus, die Paulus steeds spreekt, dat is toch een naam boven alle naam. En dat die mensen zo werden ingewonnen en getrokken door de prediking van Paulus en door die gebeurtenis als ondersteuning, dat ze uitgedreven werden naar de Heere om door de Heere verlost en gered te worden en om de naam van de Heere Jezus te mogen kennen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt, geloofd, geroemd, geprezen. Jezus is de levende Heere, anders dan al die andere namen. En zo kwam de naam Christus bij zeer velen in achting, zegt Calvijn. Hij is de Kyrios, de Heere Jezus. Kyrios, Heere, dat is iemand die de macht heeft. Iemand die alle macht heeft. Iemand die de bezitter is. Zondag 13 zegt, onze Heere, die heeft gekocht en die heeft verlost uit de macht van de Satan. En hij is ook Jezus. En Jezus, jongens en meisjes, dat is zaligmaker. En zalig maken, wat is dat? Verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En brengen bij het hoogste goed, het grootste goed, weer terug bij God. Dat is zalig maken. En dan wordt het hier duidelijk in Efeze. Wat we nu gaan zingen uit Psalm 132, vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 12. Middelaarsmacht in Efeze. Want de middelaar, de Heere Jezus, heeft alle macht, alle gezag in hemel en op aarde. En dat zie je daar in die heidense stad Efeze. Middelaarsmacht in Efeze. We hebben gezien de naam van de Heere Jezus, hoe hij werd misbruikt door de zonen van Skeva. De naam van de Heere Jezus geroemd. Hè? Want die mensen, die zonen van Skeva, moeten naakt en gewond uit dat huis ontvluchten. Want de Heere die laat dat uiteindelijk zien. Ik sta boven de macht van de duivel. En nu de naam van de Heere Jezus verbreidt. Vers 18. Want wat gebeurt er dan? En velen dergenen die geloofden kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Velen die geloofden. Velen die geloofden, de tot geloof gekomenen, dat zijn dus mensen die tot het geloof kwamen, tot het ware, echte geloof. Geen namaakgeloof, geen surrogaatgeloof, het was erop lijkt, nee, die tot dat ware geloof gekomen waren. Dus dat zijn Gods kinderen in Efeze, hun getal wordt uitgebreid. Dat zijn mensen uit het Joodse volk, uit het volk van Israël. Dat zijn ook mensen uit de heidenen die tot geloof kwamen. Die geloofden, zij kwamen ook. Weet je, die gebeurtenis met die zonen van Skeva leidt tot verdieping en opwas in de genade. Dat leidt tot verdieping van het geestelijk leven en tot opwas in de genade. Tot een meer breken met de zonde. Tot meer kennis van de Heere Jezus Christus, van de naam van de Heere Jezus. En hoe gaat dat dan? Daar staat heel eenvoudig ze beleidende en verkondigende hun daden. Beleidende en verkondigende. En dan zien die woorden, de vorm van die woorden er eigenlijk ook wel op, van dat zo doorlopend gebeurde. Beleidende en verkondigende. Wat is beleiden? Nou, we hebben nog niet zo lang geleden de beleidenisdienst gehad. Dan stem je in met wat je gehoord en geleerd hebt. Instemmen, beleiden, erkennen. Het heeft ook iets in van buigen. Iets in zich van buigen. En verkondigen, dat wil zeggen, ja, de boodschap brengen. Verkondigen. Iets openbaar maken, iets zeggen in het openbaar. Iets vertellen in het openbaar. Hun daden. Welke daden? Welke daden gaat een gelovige beleiden? Welke daden gaat een kind van God die door de Heere Jezus, die door de Heilige Geest gebracht wordt op de leerschool van de Heere Jezus? Welke daden gaat hij beleiden? Nou, zijn misdaden, zegt kanttekening 32. En hier in dit verband die grote Efezische zonden. Je krijgt er een hekel aan. Maar je krijgt er vooral berouw over. En je gaat ze beleiden. En als je iets beleidt, dan zeg je alles. Dan houd je niets achter. Wat kan dat in het gewone leven lucht geven als je eens iets mag beleiden tegen een ander? Soms zo in vertrouwen. Wat lucht dat op? Als je iets niet goed gedaan hebt en je mag dat beleiden, dan houd je dat niet achter. Maar dan vertel je dat eerlijk en hier tegenover de Heere. En dat zijn toch verdiepende lessen ook in het leven van de genade. Want als de Heere mij nu gaat ontdekken, en meer gaat ontdekken wie ik nu ben, die bron van de ongerechtigheid die hier van binnen zit. Door die gebeurtenis in Efeze kregen die mensen ook meer kennis van zichzelf. Dan krijg ik ook meer die fontein van de gerechtigheid in dat werk van de Heere Jezus nodig. De naam van de Heere Jezus werd daarin even zo groot gemaakt. Dus ze kregen de Heere Jezus meer nodig. Ze ontdekten meer wie ze zelf waren. Ze gingen zich verfoeien en ze gingen zichzelf. Ze gingen walgen van zichzelf, maar ze werden ook uitgedreven naar die bron van die gerechtigheid in Christus. Calvijn zegt, ze werden getroffen door het gevoel van Gods gerechtigheid. En ze ondertekenden uit eigen beweging hun vonnis. Zie je wat er in Efeze gebeurt? En dat moet nu ook in het leven van Gods kinderen gebeuren. Daarom ging het vorige week over dat doorbrekende genadewerk, dat het verder moet komen in het leven. En je ziet vanmorgen in deze geschiedenis eigenlijk diezelfde lijn weer terugkomen. Want velen dergenen die geloofden, ze waren al op die weg gekomen, maar ze kwamen en ze beleden en ze verkondigden hun daden. Daar kwam diepere zondekennis. Dat bleef niet aan de oppervlakte. Dat bleef niet in het begin steken, maar er kwam een verdieping, een buigen meer en meer onder Gods recht. Wat ga je dan leren? God is recht. Nou, daar ga je in het begin van het leven ook al iets van leren. Maar in de voortgang van het leven ga je daar dieper van leren. Ik, God is recht en ik ben slecht. Dan ga je toestemmen, God is recht. Ja, zelfs al vast zou hij mij voorbij gaan, dan is hij nog recht. Dan ga ik mijn vonnis ondertekenen, om het nog eens met Calvijn te zeggen. Dan zeg ik, Heer, ik heb die straf verdiend. Maar dan ga je ook uitzien en verzoeken om raad en troost, zoals ze dat hier gedaan hebben bij Paulus, kanttekening 32. Gemeente, dat is buigen onder God en dieper buigen onder God, maar dat is ook smeken en inniger smeken om genade. En zal Paulus daar dan niet verblijd mee geweest zijn? Dat werk daar in Efeze, dat bleef niet aan de oppervlakte. Het was niet alleen in het begin, dat daar iets van die naam van de Heere Jezus groot werd in het leven van die mensen. Maar daar kwam een verdiepte zelfkennis en een verdiepte godskennis. En een verdieping ook in de kennis van de naam van de Heere Jezus Christus. En zal Paulus dan niet gezegd hebben, ja mensen, nu heb je iets geleerd van je zonde, maar het is nog veel erger dan dat je in het begin hebt geleerd. Daar zit hier een bron van vuile wanbedrijven in je hart. En daar zul je nu nooit vanuit jezelf vanaf kunnen komen. Maar nu zal ik je gaan preken. Daar is een bron van gerechtigheden. Daar is troost, daar is ruimte. Daar is alles te vinden in die naam die gegeven is tot zaligheid. Een naam boven alle naam. En in de naam van Jezus, daar kun je nu van verlost worden van al je vuile zonden. En daar ligt gerechtigheid in die naam en vrede en verlossing en alles wat er te vinden is. O, en velen, ze kwamen en ze beleden en ze verkondigden hun daden en ze werden eerlijk voor God. En ze gingen het allemaal voor de Heere beleiden. Maar ze gingen ook om raad en troost zoeken bij Gods dienaar. En dan velen dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden. Kijk eens wat er gebeurt. Ze brachten de boeken bijeen en ze verbrandden ze in alle tegenwoordigheid. Wat gebeurt er? Er komt ook een hele sterke breuk met die ijdele kunsten, die lege kunsten. De zwarte kunst van de toverij, de waarzegging. Want daar in Efeze was het toch echt verschrikkelijk. Hè? Efeze stond erom bekend. Geestelijke boosheden in de lucht. Een occulte stad. Dat gevoel, dat heb je wel eens. Hè? Als je dan soms door een straat loopt. Ik was van de week in Amsterdam. Als je dan zo wat rondkijkt, dan kun je soms een wat onbehagelijk gevoel krijgen. Wat je ziet, wat je merkt. Ja, hier heeft de duivel veel macht. Gelukkig niet alle macht, hè. Zeker niet, zeker niet. Maar je voelt wel, die leegte in ons land wordt wel opgevuld door al dat spirituele, dat occulte. Maar dat kan ook nog veel dichterbij zijn, wat ik al gezegd heb. Maar laten we ook geloven en laten we dat ook beseffen, dat die naam van de Heere Jezus ook op donkere plaatsen kan komen. En daar licht kan gaan geven. En daarom moeten we grote steden, stond van de week ook in de Saambinder, maar niet vergeten. Ook nu niet. En ook daar het woord proberen te brengen, middels de evangelisatie. Want de Heere kan ook in steden en wil juist ook in steden onder mensen werken. Maar gemeente, die zwarte kunst daar in Efeze, ze brachten de boeken bijeen. Papyrusrollen, geheime papyrusrollen, perkamenten vellen. Je moet je zo voorstellen, gemeente, met magische formules en bezweringen. De Efezische boeken werden ze wel genoemd. En ze verbranden ze die. En ze verbranden die. Dus ze verkochten die boeken niet. Ze konden daar natuurlijk nog wel een prijs voor halen. Maar nee, ze verbranden die boeken. De veiligste weg was om ze aan de vlammen prijs te geven, Matthew Henry. En ze berekenden de waarde van dezelfde en bevonden 50.000 zilveren penningen. Moet je even voorstellen, 50.000 zilveren penningen. Dat is 50.000 keer een dagloon. 50.000 keer een dagloon. Je moet dat nu, als je dat nu zou omrekenen, enkele miljoenen euro's. Dat wordt zo in het vuur gegooid. Geloof je dat dat geen indruk heeft gemaakt? Daar komen die mensen die zich bezig hadden gehouden met die zwarte kunst, die zwarte magie. En ze gooien die rollen, die papyrusrollen in het vuur. En ik zie daar in gedachten die mensen uit Efeze kijken. Kijk eens, komt er weer een, komt er weer een. Zoveel geld, zoveel geld. Ze hebben dat als het ware geteld. Dat moet ongeveer 50.000 zilveren penningen zijn. Wat een indruk, wat een indruk. Dat wordt daar zomaar in het vuur gegooid. Waarom? Omdat die boeken horen bij de naam van de duivel. En als die naam van de duivel nu een nederlaag leidt, dan gaan die boeken in het vuur. Want die naam van de Heere Jezus wordt verbreid. En dan moeten wij ook alles opruimen. En dat gebeurt hoor. Jongeren. Maar dat geldt voor alle leeftijden. Als de Heer in ons leven komt, dan ga je opruiming houden van spullen die niet met de naam van de Heere Jezus te maken hebben. Dan ga je breken. Echt waar, hier met die occulte boekrollen. Maar dan wil je alles wat tussen de Heere en jou staat opruimen. Weg. Misschien letterlijk die verkeerde boeken die er in je boekenkast staan of op je plank. Weg ermee. Weg ermee. Met die wereldse films. Die muziekbestanden verwijderen. Dat doe je met vreugde dan hoor, echt. Dat abonnement op die streamingsdienst waarvan je eigenlijk al lang gedacht had, eigenlijk moet ik daarmee stoppen. Want dat heeft een veel te grote plek in mijn leven. Als de Heer nu een druppel van zijn liefde in je hart geeft, dan gaat het allemaal weg. Want dan is het niet omdat ik dat allemaal moet, en omdat dat dan de regeltjes zijn van de kerk of zo. Maar dat is dan omdat ik dat zo graag wil. Weet je wat Matthew Henry zegt? Dat vuur in Efeze waar ze die boeken in gooien, dat is een vreugdevuur. Want daar zit iets in van de hartelijke vreugde van de waarachtige bekering. Want dan krijg je een hartelijke vreugde om die dingen weg te doen uit je leven. Dat kun je niet snappen als je aan de zonde vastzit. Dan kun je er niks van begrijpen. Dan zeg je, moet je dat nu allemaal doen? Moet je dat nu allemaal opruimen? Is dat nu allemaal nodig? Maar dan komt er iets van vreugde in je hart. Ik hoef het niet meer. Gelukkig, ik ben ervan bevrijd. En dan ligt dat zo teer in je hart. Waarom? Omdat je voelt, ik ga naar de rechterstoel van God. En ik heb de Heere Jezus nodig. En het leven is ernstig. Dominee Schipper zei dat nogal eens van de preekstoel. Het leven is ernstig. En ik zeg het ook, omdat het leven ook in de vakantietijd zo ernstig is. En we samen reizen naar die grote godsontmoeting. Maar ik mag je ook preken in dit ernstige leven. Dat er een geluk is dat bij de God te vinden is. En dat er nog een zaligmaker te vinden is. Bij wie alles te vinden is. Een onuitsprekelijke vreugde. Wat de wereld je nooit geven kan. Hartelijke droefheid over de zonde. Maar ook een hartelijke vreugde in God. Door de Heere Jezus. En alzo wies het woord des Heren. Met macht. En nam de overhand. Nu gaat Lucas dit stukje afsluiten. Straks komt er nog een stukje over Efes, over Demetrius. Maar dan zegt Lucas, nu ga ik het alvast even afsluiten, dit gedeelte. En nu gebeurde dit zo, het woord des Heren wies, dat betekent groeide, met macht en nam de overhand. Velen gingen buigen onder het woord. Het werd niet alleen in de breedte uitgebreid, maar ook in de diepte. En nam de overhand in de bevestiging en in de fundering in de naam van de Heere Jezus. Nou, wat zou Paulus verwonderd zijn geweest? De naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En daar mogen we nu naar uitzien, gemeente, of de Heere de naam van deze zaligmaker groot wil maken onder ons. In de bekering van zondaren, dan wordt zijn macht zichtbaar, zijn middelaarsmacht. Maar ook in de verdieping, beleidende, verkondigende hun daden. Om nu meer te leren wie Jezus is, zaligmaker, zijn werk. Zijn naam is Heere, Kyrios, die gekocht en verlost heeft. En zijn volk zich tot een eigendom heeft gemaakt. Toegemeente. Dan bidden we toch, verhoog u, Heere, in uw sterkte. Zo zullen wij uw macht met psalmen loven, dat die naam van de Heere Jezus ook onder ons zou worden grootgemaakt in de bekering van zondaren en ook in de oefening van Gods kinderen. Amen. We eindigen met gebed. Heere, wilt u uw woord zegenen en dat die naam van de Heere Jezus ook onder ons groot gemaakt mag worden in het afbreken van het rijk van Satan. Maar ook in het komen van dat rijk van uw Zoon. Heere, mag er ook verdieping zijn, zoals we gehoord hebben, beleidende en verkondigende hun daden. Omdat we dieper zullen leren wie we nu zelf zijn, maar ook dat werk van de Heere Jezus mogen leren kennen en ook vervolgen te kennen. Gedenk onze ambtsbroeder vanmiddag en ons in de zustergemeente, wilt u uw zegen geven. En ook vanavond geeft u een en andermaal ook begeerd om op te komen, trouw ook in het meeluisteren en zegen zo uw woord in deze dag. Overal en mag diezelfde vrucht als in Efeze er zijn om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.